Richteren hoofdstuk 6 vanaf vers 11 tot en met vers 32. Het is een wat lang gedeelte, maar ik denk dat het goed is om het helemaal te lezen. Toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezrit Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: De Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: Och, mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben toen zij zeiden: Heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in zijn hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: Och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse, en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem: Omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem: Als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg, totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei: Ik zal blijven totdat u terugkomt. Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten bij hem onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem: Neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heere uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En Gideon zei: Ach, Heere, Heere. Daarom, omdat ik een engel van de Heere heb gezien, van aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Maar de Heere zei tegen hem: Vrede zij met u. Wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het: De Heere is vrede. Het is er nog tot op deze dag in het Ofra van de Abiezriten. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei: Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn en wel de tweede jonge stier van 7 jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baal af dat van uw vader is en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heer uw God een altaar op de top van deze vesting op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal die u om zult hakken. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heer hem tegen hem gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad om dit overdag te doen, dat hij het 's nachts deed. Toen de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie, het altaar van de Baal was afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. En de tweede jonge stier was op het nieuwe gebouwde altaar geofferd. Toen zeiden zij tegen elkaar: Wie heeft dit gedaan? En toen zij het onderzocht hadden en navraag hadden gedaan, zei men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: Breng uw zoon naar buiten, hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baal heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. Joas daarentegen zei tegen allen die bij hem stonden: Wilt u het voor de Baal opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood. Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. Daarom noemde hij zijn zoon op die dag Jerubabel. En zij: laat de Baal het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken. We hebben de vorige keer uitvoerig stilgestaan bij de verdrukking door Midian. Dat kunnen we lezen in Richteren 6, de eerste 10 versen. En toen zijn we afgesloten met het feit dat Israël het naar de Here uitroept en dat de Here dan een profeet, dat hebben we gelezen in Richteren 6, vers 8, een profeet naar Israël toestuurt en die dan verschillende dingen gaat aanhalen. Die dan tegen het volk gaat spreken. Die gaat spreken over de verlossing uit het slavenhuis van Egypte. De verlossing van de verdrukkers die het volk Israël telkens weer onderdrukte. En dan de opdracht die die profeet namens de Heere God had meegegeven. Wat hij al eerder had gezegd. Dien geen afgoden, dus ook niet het eigen ik. En luister naar mijn stem. Dat zijn zo'n beetje de vier kernwoorden, de vier kerngedachten van de boodschap van de profeet. Maar daarmee is Israël in dit verhaal, in deze geschiedenis, nog niet verlost. En wat zie je dan? Dat de Heere telkens weer terugkomt bij het volk Israël. Hij houdt zijn belofte. Als het volk Israël weer gaat roepen, het uit gaat schreeuwen in de benauwdheid, in de verdrukking door de vijanden naar de Heere God, dan is daar de Heere God om ze te verlossen. En in dit geval gebeurt dat door Gideon en dat gaat in een paar hoofdstukken verteld worden in het boek Richteren. En wij zien hier dat Gideon een ontmoeting krijgt, we hebben het gelezen met elkaar in vers 11, met de engel van de Heere. Met de engel van de Heere. En we hebben dat vaker tegen elkaar gezegd, volgens mij heeft broeder Kuipers dat ook een keer aangehaald, dat in het verhaal met Jozua, dat Jozua op een gegeven moment de schoenen van zijn voeten moet doen, omdat hij een ontmoeting heeft met de engel van de Heere, wat niets meer en niets minder is dan Jezus Christus, de verschijning van de Heere Jezus in het Oude Testament. En Gideon heeft hier ook een verschijning met de engel van de Heere, dus de Heere Jezus Christus. En Gideon is bezig. Hij is bezig met een misschien wel een alledaags ritueel, niet op een alledaagse plaats. Want hij is aan het koren kloppen. Broeder Frank die wees mij de vorige keer erop dat het, ik had het over het koren malen. Maar toen zei broeder Frank, malen doe je niet zozeer met tarwe, maar je klopt het uit de aard. En daar is Gideon hiermee bezig. En we zien dat hij dat op een ongewone plaats doet, namelijk in de wijnpers, in het geheim, omdat hij bang is om ook dit laatste beetje tarwe, wat er staat in vers 11, om dit laatste beetje tarwe ja, ook kwijt te raken aan de Midianieten. En daarom doet hij dat op deze ongewone tijd in een ongewone plaats, in de wijnpers. En de wijnpers, de wijn staat in de Bijbel voor vreugde. Denk maar aan de bruiloft te Cana uit het Johannes of uit het Evangelie. Het eerste wonder wat de Heere Jezus gedaan heeft, dat hij water in wijn veranderde. En daar staat het voor de vreugde. Maar het is niet alleen, wijn staat niet alleen maar voor vreugde in de Bijbel. Het staat namelijk ook, en dat kunnen we lezen in het boek Openbaring of in het boek Jesaja, Jesaja 63. Het staat ook voor oordeel. Voor oordeel. En Gideon is bezig met die wijnpers. Het geeft hem misschien wel iets van vreugde in het leven, omdat hij zichzelf in leven kan houden. Maar het heeft wel alles, geeft ook wel alles aan van het oordeel. De plaats waarin hij dit doet. Israël valt onder het oordeel van de Heere God. En ik vind het zo mooi. Aankomende vrijdag hopen wij weer het avondmaal te vieren. En is dat nou niet juist de plek waar de wijn een teken van vreugde is, waar we mogen denken aan het vieren, aan het bloed van de Heer Jezus Christus en dat met vreugde mogen vieren, maar waarin we ook moeten beseffen dat de wijn staat voor het oordeel wat Gods Zoon Jezus Christus heeft gedragen. En bij het avondmaal komt dat samen. En daarom, nou vul ik het misschien in, maar dat herken ik wel uit mensen die ik gezien heb, die ik gesproken heb en die ik, ja, bij wie ik het ook ervaar, dat sommigen het avondmaal ook echt uitbundig kunnen vieren en anderen wat meer vanuit een andere houding het avondmaal vieren. Omdat het oordeel en de vreugde daar in dat wijn bij elkaar komen. En dat gebeurt ook nog wel eens bij een individu gewoon nog wel eens verschillend. Dat je de ene keer de avondmaalsviering veel vreugdevoller kan zijn dan de andere keer. Dat kan door de omstandigheden van het leven gebeuren. Gideon, wie is hij? Gideon, we hebben het met elkaar gelezen in, even kijken, dat hij een zoon is van Joas. Hij is een zoon van Joas, in vers 11. En dat gebied waar hij woont, waar hij de tarwe aan het uitkloppen is, dat behoort toe aan de Abiezrieten. En de Abiezer betekent de vader der hulpen. Joas betekent die de Heere te hulp komt. En Gideon betekent hij die neerslaat. Hij die neerslaat. En ook deze namen, ja, dat mag duidelijk zijn, we hebben dat net al iets gelezen, dat is natuurlijk ook echt in het leven van Gideon zichtbaar. Hij slaat de Baal neer. Hij slaat die gewijde paal voor de Baal slaat hij neer. Hij slaat straks de Midianieten neer. Dat doet niet hij, maar door de Heere gebruikt hem om de Midianieten te verslaan. En dan zie je ook gelijk dat hij dat niet alleen doet en niet in zijn eigen kracht doet. Hoewel de Heere wel zegt dat hij in zijn eigen kracht moet gaan, daar komen we zo meteen nog op. Maar dat zijn vader dan ook weer zichtbaar wordt. De betekenis van zijn vader, de Heere die te hulp komt. En dat is het mooie. En zo zie je ook weer in de namen dat die niet voor niets geschreven zijn. Nou, ondanks Midian, die verdrukking door Midian, voorziet Gideon zichzelf van voedsel. En dat is wat de Heere in het hart van Gideon ziet. Want hij noemt hem, als die ontmoeting plaatsvindt, dan noemt hij hem, even kijken, strijdbare held. Hij noemt hem strijdbare held. En dan zou je kunnen denken van, nou, wat is dat nou? Strijdbare held? Waarom is hij nou een strijdbare held? Vers 12. Nou, omdat de Heere iets in zijn hart ziet. De Heere ziet iets in zijn hart. En dat vind ik zo mooi en bemoedigend. Want Gideon is daar bezig om dat tarwe te kloppen in die wijnpers en zichzelf van voedsel te voorzien. En ik weet niet of dat alleen maar voor zichzelf is, maar hij is daar persoonlijk bezig met iets wat hij van de vijanden, bij de vijanden vandaan wil houden. En de Heere zegt tegen hem, als hij hem daar zo bezig ziet in die wijnpers, in dat verborgen, zegt de Heere tegen hem, strijdbare held. Nogmaals, de Heere ziet het hart aan. Is dat ook niet zo bij koning David? Als hij op een gegeven moment door Samuel gezalfd wordt, dan gaan eerst de broers van David gaan voorbij. En dan komen ze zo, en u kunt het lezen in 1 Samuel 16, vers 7, komen ze zo voorbij het oog van Samuel. En bij de eerste denkt Samuel al van, nou, deze zal het wel zijn. Nee, de tweede, de derde, en ze gaan allemaal voorbij. En dan zegt de Heere in 1 Samuel 16, vers 7, dan zegt de Heere tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. De Heere ziet het hart aan. En dat is zo, als je Gideon zo bezig zou zien, dan zou je echt niet verwachten dat hij zo'n strijdbare held is. Wij zouden hem misschien wel de kwalificatie geven van dat hij een held op sokken is. Zo in het verborgen, een beetje tarwe aan het kloppen, een beetje, niemand mag het zien. Maar toch ziet de Heere zijn hart aan en noemt hij hem een strijdbare held. En dat kan in de gemeente van de Heer Jezus Christus ook zo zijn. Dat wij mensen van wie wij het niet denken, omdat wij naar het uiterlijk kijken, naar de hoogheid van carrière, van hoe iemand overkomt of wat dan ook. Maar dat kan voor de Heere zo zijn dat het helemaal niets voorstelt. Terwijl iemand waarvan wij denken van, nou, wat heeft die nou voor kracht of wat kan die nou uitrichten? Nou, daarin ziet de Heer een strijdbare held. Ik moet dan ook bedenken aan bijvoorbeeld de opwekkingen. Heel veel opwekkingen zijn ook echt begonnen in de binnenkamer. Mensen die gewoon zaten te bidden, die knielden voor het aangezicht van de Heere God. Ook zusters die knielden voor het aangezicht van de Heere God. Die voortdurend de hemel bestormden. Dus, conclusie van dit stukje. Voel u niet te min ten opzichte van anderen. Want de Heere ziet de oprechtheid van het hart. En dan een ander bemoedigend iets. Dat is namelijk, Gideon die ziet daar die engel des Heren, die komt bij hem. En dan zegt hij dus, strijdbare held, u moet Israël verlossen. En je ziet dan dat Gideon met de Heren het gesprek aangaat. En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo bijzonder. De Heren straft hem daar niet voor, maar de Heren komt hem daarin helemaal tegemoet. En dat zie je in het Oude Testament vaker voorbij komen. Dat mensen, denk bijvoorbeeld aan Mozes, denk bijvoorbeeld aan Jesaja, denk bijvoorbeeld aan Jeremia. De mensen raken in gesprek met de Heren. In de opdracht die ze krijgen, spreken ze erover met de Heren. Ze willen van hart tot hart met hem spreken. En dat zie je hier ook bij Gideon terug. En als je Exodus 4, als we die even erbij pakken, dan pakken we even een klein stukje over wat er met Mozes gebeurde in Exodus 4... In Exodus 4, we zien daar ook dat Mozes natuurlijk met de Heere gewoon ook echt praatte. En ook echt dingen zei die op zijn hart lagen. En dan zie je in Exodus 4, vers 13 tot en met 17. Maar hij, Mozes, zei, och Heere, zend toch iemand anders. Door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. En toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Mozes en hij zei, Aaron de Leviet is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zou hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ik zelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. En hij zal voor u tot het volk spreken. Dan zal het zo zijn, hij zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een god zijn. Neem daarom deze staf in uw hand waarmee u die tekenen moet doen. Ik vind dat zo bijzonder. Je ziet in het Oude Testament mensen met de Heere God praten. En bij Mozes zie je heel duidelijk op het moment dat Mozes radicaal zegt van zend iemand anders, ik wil niet, dat dan de Heere zegt van ja, dat de Heere boos wordt en zegt van ja, maar ik heb u gezonden, ik zend u. En daarmee eindigt de discussie. Maar hier bij Gideon, Gideon gaat in gesprek met de engel van de Heere. En wat wonderlijk is, ook bij Gideon, dat is wat hij zegt op een gegeven moment. Die engel van de Heere zegt in vers 12 van, u bent een strijdbare held, de Heere is met u. En dan zegt in vers 13, Gideon tegen hem, och mijn Heer, als de Heere met mij is. Nee. Er staat, als de Heere met ons is. Hij vereenzelvigt zich met het volk. Dat doen leiders. Leiders die vereenzelvigen zich telkens weer met het volk. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug in Daniel. U kunt dat lezen in Daniel 9, vers 5 en verder. Daniel 9, vers 5 en verder. Daarin zie je ook heel duidelijk terug dat als Daniel de profetie leest in Jeremia 29 dat het volk Israël 70 jaar in ballingschap zit, dan begint Daniel zijn gebed in Daniel 9, vers 5 en verder. En dan begint Daniel zijn gebed en wat doet hij dan? Dan zegt hij ook, wij hebben gezondigd. Wij hebben niet geluisterd naar de profeet. Wij zijn uw stem ongehoorzaam geweest. Wij dit en wij dat. En Daniel doet dat ook. Hij vereenzelvigt zich met het volk Israël. En hier doet Gideon hetzelfde. Hij voelt zich niet iemand die, die pronkt of wat dan ook. Nee, hij is onderdeel van dat volk. En dan gaat hij verder en dan noemt hij bepaalde dingen waarin hij zegt van ja, maar ik ben ook wel een beetje de minste zo'n beetje van het volk. Ik ben de minste van het geslacht van Manasse, de armste en ik ben de jongste in mijn familie. Waarom, Heer? Waarom? En de andere vraag is natuurlijk, die je hier op dit stukje zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld in vers 13, och mijn Heer, als de Heer met ons is, waarom is dit ons allen dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Ziet u wat hier gebeurt? Die profeet die wij in het vorige pericoopje tegen zijn gekomen, die heeft juist tegen Israël gezegd, je moet teruggaan naar de verlossing van Israël. Naar het feit dat de Heer je uit het slaafhuis heeft gehaald. Bevrijd heeft van al die onderdrukkers. Maar Gideon was daar al mee bezig. En hij zat in zijn hoofd, hij zat in zijn hart na te denken van, hé, de Heer heeft zoveel wonderen gedaan. Onze vader hebben dat verteld en ik heb het van Joas gehoord. En hij heeft het weer van zijn vader gehoord. Maar wat is er nu gebeurd? Heeft de Heer ons verlaten? In Psalm 77, vers 10 staat, heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheid door toorn toegesloten? Afgesloten. En in het Nieuwe Testament komen wij dat ook tegen. Want als het, daar gaat het dan ook over het volk Israël. Daar staat dan in Romeinen 11 zo mooi. In Romeinen 11 vers 1 staat, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Heeft God Israël verstoten? Volstrekt niet. Volstrekt niet. In Romeinen 11 vers 1. En dat moet zo duidelijk zijn. Want hoewel het lijkt dat God zijn volk verstoten heeft, omdat de druk van Midian zichtbaar is, ook in het leven van Gideon is de druk zichtbaar, maar God heeft zijn volk niet verstoten. God tuchtigt het volk en hier straft God het volk Israël, zoals hij gezegd heeft. Hij is ook daarin trouw aan zijn woord. Maar Gideon, zijn hart was gericht op datgene wat God gedaan heeft, wat hij van zijn vader had gehoord, hoe de Heere is. Maar de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Ja, die is zo levend als het maar zijn kan. Want Israël moet eigenlijk niet meer meetellen. Maar dat gaat in tegen dat wat God heeft gezegd. En wat vervolgens opvalt, is wat de engel des Heren tegen Gideon zegt. En dan staat er in vers 14, toen wendde de Heren zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u. En u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Dat is bijzonder. Er staat niet van ga in mijn kracht. Nee, ga in deze kracht van u. En daar kunnen we over nadenken. Wat betekent dat nou? Wat betekent het nou dat de Heere zegt tegen Gideon, ga in deze kracht van u? Nou, ik denk dat ik het antwoord net al heb gegeven. Want hoe de Heere zich door de vaderen heeft geopenbaard aan Gideon, dat is de kracht waarin hij leefde. En hij wilde gewoon datgene wat hij bezat, niet afstaan aan de vijand. Dat was zijn leven, dat was zijn onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan de tarwe. Maar niet alleen aan de tarwe lichamelijk, maar ook dat geestelijke wilde hij behouden. Hij was ermee bezig met de vragen, hij was ermee bezig met datgene wat hij gehoord had. En dat was de kracht waarin hij stond. En dan zegt de Heere, ga in die kracht van u en ik zal met u zijn. Wat hebben we gezegd net? Dat de Heere zegt van oké, ga in deze uw kracht, heb ik u niet gezonden. En daarmee zet de Heere zichzelf bij Gideon neer. Achter hem, voor hem, naast hem, boven hem, onder hem. Gideon mag weten dat God hem heeft gezonden, dat de Heer hem heeft gezonden. Nou, dan krijgen we dat stukje over dat Gideon zegt van ja, maar wie ben ik? En dan gaat hij nog verder met de Heer. En dan gaat hij op een gegeven moment, even één dingetje tussendoor in vers 16, dat is ook wel heel mooi. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Dat is wat. Maar als we lezen, waren het uit mijn hoofd gezegd 135.000 strijdbare Midianieten. En de Heere zegt van, oh Gideon, ik ben met je. En jij zult de overwinning krijgen en je zult strijden tegen Midian en je zult het verslaan alsof het maar één man is. Machtig. Mooi is dat. Geweldig. En dat zien we vaker ook in het Oude Testament tegenkomen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Elisa in 2 Koningen 6. In 2 Koningen 6 staat de geschiedenis van Elisa. Die dan op een gegeven moment in zijn stad is. En dan komen de Syriërs en die omringen die stad. En dan Gehazi, de knecht van Elisa, die is helemaal van slag. Die denkt van, hoe moeten we hier nou uitkomen? Dat gaat nooit lukken. En dan zegt Elisa, die vraagt aan de Heer, Heere, open de ogen van deze jongen. En dan opent de Heer de ogen van de jongen en dan ziet hij tussen de stad en het leger van de Syriërs, ziet hij een geweldig groot legermacht uit de hemel. En dat is, ja, dat is het. Als de Heere voor ons strijdt, als de Heere gewoon, als we weten van oké, we gaan in de weg van de Heere. Wij willen met alles wat wij in ons hebben, wat Hij ons heeft gegeven, willen wij in zijn weg gaan. Dan mogen we weten dat de Heere ook onze gebaande weg geeft. Dat de Heere ons de overwinning geeft. We hoeven het niet in eigen kracht te doen. En bij Elisa is het dan zo dat de Syriërs met blindheid worden geslagen en dat Elisa ze op een gegeven moment leidt naar de koning van Israël. Gideon leert te roemen in zijn zwakheid. Te roemen in zijn zwakheid. En als de Heere dat zo tegen hem zegt, dat hij Midian zal verslaan, dan denk ik ook zo aan Psalm 18, vers 30. Psalm 18, vers 30. Want met u ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Dat is dat geloof. En soms denk ik wel eens van, hebben wij ook dat geloof nog? Dat we in de overwinning van de Heer Jezus Christus mogen leven. Dat ons zoveel vreugde geeft. Dat wij ook in het geloof, in totale afhankelijkheid, de dingen van Hem mogen verwachten. Hij is aan het werk. Ook vandaag de dag. In de tijd waarin we leven. We kunnen zoveel meemaken. We kunnen zoveel over ons heen krijgen. Maar wij mogen staan in geloof. We mogen staan in geloof. En we mogen dat doen wat de Heere van ons vraagt. En dat probeer ik als uw voorganger ook te doen. Ik probeer te doen datgene wat de Heere van me vraagt. Gaat het altijd goed? Nee. Zeker niet. Ik sla ook wel eens verkeerd af. Maar toch mag ik weten dat de Heere geroepen heeft om een taak uit te voeren. En toch mogen wij met elkaar weten dat de Heere ons geroepen heeft om een leesbare brief van de Heer Jezus te zijn. Om een taak uit te voeren. Want met u ren ik door een legerbende en met mijn God spring ik over een muur. Een teken vragen. Gideon doet dat hier. Gideon zegt van oké, in vers 17, en hij zei tegen hem, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Jongen, Gideon, moet je dat nou doen? Is dat nou geloof? Is dat nou die strijdbare held in jou? Ja, maar het is bijzonder wat hier gebeurt. Want op een gegeven moment, als wij gaan kijken welk offer, want dat gaat Gideon doen, welk offer hij gaat brengen, dan zien wij een geitenbokje. En een geitenbokje is volgens Leviticus 4, vers 23 als zondoffer. Als zondoffer. En dan heeft hij ook nog, dat kunnen we lezen, dat hij dan broden maakt, ongezuurde broden. In vers 20 zien wij het vlees van het geitenbokje en de ongezuurde broden. En die moet hij leggen op de rots. Dat hele offer Wat Gideon hier neerlegt en de opdracht die hij krijgt om het op de rots neer te leggen, dat wijst alleen maar naar Christus. Hij is het ongezuurde brood wat uit de hemel gegeven is, zonder zonde. En Gideon wordt gewezen op dat offer wat in Leviticus 4 vers 23, dat geitenbokje wat gebracht moest worden. En die steen, dat zal hij ongetwijfeld van zijn vader hebben gehoord, dat de steenrots Christus voorstelde, die in de hele woestijnreis mee is gegaan. En alles in zijn offer wijst naar Christus. En wat gebeurt er dan? Dan neemt de engel van de Heere neemt zijn staf die in zijn hand is. En dan, even kijken, in vers 21. Toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was. En raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Dat offer wat Gideon bracht, wordt door de engel van de Heere aangenomen. Wordt waardig geacht. Maar u moet zich voorstellen dat het niet zomaar iets is wat Gideon hier offert en wat Gideon hier geeft. Misschien waren het wel ongezuurde broden die hij net vanuit dat tarwe kon maken. Dat geitenbokje, we hebben het gelezen in de eerste verse, dat de Midianieten echt alles probeerden mee te nemen. Echt alles probeerden ze te roven, weg te halen. Maar Gideon heeft op de een of andere manier toch nog iets in zijn bezit. Maar zelfs misschien wel dat laatste wat hij had, geeft hij als een offer aan de engel van de Heere. En juist ook dat laatste wat Gideon geeft, dat wordt door de Heere waardig geacht. Want bij die staf moet ik dan denken aan koning Ahasveros. Is dat Ahasveros? Ik denk het wel. Die dan op een gegeven moment de staf, de scepter, naar Esther wijst. Als zijnde van oké, je mag komen, je bent waardig om bij mij te komen. En dan gaat het offer in vuur op. En dan zie je op een gegeven moment heel duidelijk dat Gideon in vers 22 staat dat ach, Heer, Heer, daarom omdat ik een engel van de Heer heb gezien, van aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Hij wilde weten of dit de Heer was, hij heeft een teken gevraagd. In vers 17 hebben we dat gelezen met elkaar. Als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. En dan maakt de Heere zichzelf bekend door dat wonder om dat offer aan te nemen. Om de hartgesteldheid van Gideon te zien en die waardig te achten voor de opdracht die hij hem geeft. En op het moment dat Gideon daarachter komt, Dan is het voor Gideon, och heren, heren. Nu ik u gezien heb, moet ik wel sterven. En dat is zo mooi, hè? En dat gebeurt niet. Want de Heer vond hem waardig als een strijdbare held om verlossing te brengen aan het volk Israël. Door datgene wat de Heer in zijn hart zag. En wat hij door het offer tot uiting bracht. En dan zegt de Heer, in vers 23, maar de Heere zei tegen hem, vrede zij met u, wees niet bevreesd. U zult niet sterven. En is dat niet ten diepste wat er met ons allen gebeurd is als wij de Heere Jezus Christus kennen? Als wij onszelf hebben gegeven aan hem, echt alles hebben gegeven, verklaard hebben dat wij van onszelf niets kunnen, dat wij te min zijn om voor hem te naderen. Maar als wij hem aanvaarden en datgene wat wij hem geven niets anders is dan Christus, dan hoeven wij niet bang te zijn, want dat zegt de Heer ook tegen ons. En dat heeft hij tegen ons gezegd. En als u hem nog niet kent, hoop ik dat u op de knieën gaat, zodat hij dat tegen u kan zeggen. Vrees niet. Vrees niet. Wees niet bevreesd. Vrede, zei u. U zult niet sterven. Dat is het. Dat is zo geweldig mooi. Als we dat in ons leven zien, dat de Heere zich zo heeft geopenbaard. En ik vind het zo mooi in dat gesprek van Gideon, dat we dat ook werkelijk in samenspraak met de Heere mogen doen. Hij spreekt door zijn geest, hij spreekt door zijn woord, en hij wil ons bekendmaken de weg van het leven. Hij spreekt door anderen heen. En hij spreekt op allerlei manieren, wil hij tot ons spreken, maar juist door zijn Zoon. Hij richt zich alleen maar op de Heer Jezus Christus, om ons ook alleen maar te richten op hem, Jezus Christus. Het is zo geweldig om hem te kennen en om ook in dat leven met hem gewoon te zien dat hij soms ook gewoon een teken geeft. Dat heeft hij in mijn leven ook gedaan. Ook toen ik hier naartoe ben gekomen. Daar zullen we de volgende keer misschien iets verder bij op ingaan en bij stilstaan. Maar dat is zo machtig en zo mooi om te zien dat wij een levende God hebben. Hij beweegt met ons mee. En omdat wij Christus kennen, hoeven wij niet te sterven. Vrede, zei u, wees niet bevreesd. Nou, we gaan het hierbij laten.